Onze hulp is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en de Heere Jezus Christus, door de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente Psalm 133, het eerste en het tweede vers. We zien hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis. En ook vers 2, die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. Psalm 133, vers 1 en 2. Gemeente, onze schriftlezing is uit het boek Hosea. We lezen hoofdstuk 14. Hosea 14. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen aansluitend uit de lofzang van Maria het eerste en het derde vers. Ieder zeggen in zijn of haar hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Hosea hoofdstuk 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen. Hun kleine kinderen zullen verpletterd en hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de jonge stieren van onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk van onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig liefhebben, want mijn toorn is van hem afgekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortels uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. En zij zullen terugkeren, zittend onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende dendeboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen gemeente van Psalm 84, vers 1, vers 2 en vers 3. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, zoals vindt de mus een huis en welzaligheid die al zijn kracht. Psalm 84, vers 1, vers 2 en vers 3. Intussen zal er worden gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, het schriftwoord dat ik u vanmiddag met de hulp van de Heere mag prediken, dat kunt u vinden in Hosea 14. Onze tekst is vers 6. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Onze tekst spreekt van rijke beloften voor Israël. In onze tekst zijn het er 3. Het spreekt van hemelse dauw, van heerlijke bloei, van diep te wortelen. Rijke beloften voor Israël. Eerst letten we op hemelse dauw. Ik zal Israël zijn als de dauw. Daarna op heerlijke bloei. Hij zal bloeien als de lelie. En tenslotte op diep te wortelen. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De eerste belofte is dus hemelse dauw. Gemeente, voor Israël gelden rijke beloften in de Bijbel. Voor een deel zijn die al vervuld. Ook voor een deel al op het moment dat Hosea hier spreekt tot Israël. Israël is in de Bijbel soms een mens, soms is het een volk soms als 12 stammen, soms als 10 stammen. En wanneer Hosea spreekt over Israël, bedoelt hij soms ook één mens, Jacob, die Israël werd, die een leugenaar was, maar strijder van God werd. Hoofdstuk 12 zie je dat. Hij spreekt soms over 10 stammen, soms over 12 stammen samen. Hier neemt hij dat verbondsvolk als geheel, waar de Heere Israël zal zijn als de dauw, zo spreekt hij. Voor een deel was het al vervuld, want Jacob was het land beloofd. En Jacob is de Jabok overgegaan en de Jordaan later over. En Israël heeft woning gekregen. De 12 stammen in het beloofde land, vol van overvloed. En toch zijn er beloften die ook hier op dit moment nog op vervulling wachten. Want ook hier zal Hosea moeten spreken van wat nog scheiding maakt en wat in de toekomst ligt en nog niet vervuld is. Hij moet spreken van wat scheiding maakt. Dat is de zonde. Ook de nationale zonde. En de persoonlijke zonde van en binnen dat volk van Israël. Maar eroverheen mag hij spreken over iets wat nog komen zal. God zal Israël zijn als de dauw. En daarin klinkt ook iets wat in de toekomst ligt en nog niet vervuld is, dus iets van een komen dat nog te komen staat, een toekomst. Iets van, je kijkt uit naar iemand die nog komt en hoe hij komt. Ik, dat is die iemand die hier spreekt, God zelf, zal Israël zijn als de dauw. En daarom is deze belofte ook een belofte die past in een zondag van advent, van uitzien naar dat God heel laag afdaalt. Uit de hemel. Zo laag als het maar kan. Als de dauw die de aarde bedekt. Dat hij dat in zijn goedheid doet. Dat hij zijn vriendelijke aangezicht toont. Terwijl je het tegendeel zou verwachten. Als je ziet wat scheiding maakt en nog zal maken met God. En toch toont hij zich zo nabij. Komt hij zo nabij? Zal hij als de dauw zijn? Dat roept wel de vraag op. Hoe kan dat ooit? Vanuit het perspectief van Israël. Maar ook hoe de Heere over al die zonden heen kan stappen. Hoe kan hij zijn goedheid tonen naar zulke mensen? Het kan maar zo zijn dat u, dat jij vanmiddag zo in de kerk gekomen bent. Er is zoveel wat scheiding maakt. Of er is zoveel leegheid. Dat je niet eens aan de vraag toekomt. Ben ik het probleem? Is het mijn zonde? Maar dat je vooral met leegheid in je bestaan zit. Er zitten zoveel mensen, ook op weg naar de kerk, die andere keuzes maken. Waarom zou ik dan niet weggaan? Oh, hierom. Ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is vol, veel meer dan wat de winkels rondom de kerk ook kunnen bieden. Of op andere plekken. Ik zal Israël zijn als de dauw. Het is een wonder als je deze middag in de kerk zit, meeluistert en beseft wat het is dat scheiding maakt. Wat onder die leegheid zit. Een hart wat van God vandaan is gegaan. Dat hij dan toch vanmiddag zegt. Ik zal Israël zijn als dauw. In ons eerste punt letten we op die belofte vooral. Maar dan is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat dauw is. Ja, in een maand of in weken, anderhalve maand, dat neerslagrecord verbroken is. Is dat eigenlijk wel een bijzondere vraag om je af te vragen wat de dauw is. Er is zo'n overvloed aan regen dat de dauw niet eens opgemerkt wordt. Maar in de zomer is het wel bijzonder om de dauw mee te maken. In ons land en in Israël. Als er de belofte is, volgens de weersverwachting, je weer app van een dag waarin het warm wordt en waarin het droog is, waarin het heet zal zijn. En je dan vroeg in de morgen naar buiten gaat en merkt, alles is zo heerlijk fris. Alles ademt vocht en rust en stilte. En als je dan bukt, dat is met de dauw wel zo, je ziet de dauw pas goed als je bukt. In het gewone leven, in het geestelijke leven, dat ook onderdeel mag zijn van het gewone leven, is dat ook zo. Dat je de dauw pas echt goed ziet als je bukt. Dan heb je nog niet het wonder verklaard, maar het is er wel voor nodig. Dan zie je het niet alleen, dan voel je het ook. Dan zit je er middenin. Dauw maakt alles fris. Aan het begin van een nieuwe dag. En de dauw is ook heel krachtig. Bijna alles wordt doordrongen van de dauw. Steen niet, maar aarde, ook al is die keihard. Als leem of als klei, als de dauw daarop komt, dan dringt die in. De dauw heeft een indringende, alles doordringende, levengevende werking. Dat maakt de dauw wel heel bijzonder. Je zou nog veel meer over de dauw kunnen zeggen. Laat ik er nu vooral nog twee dingen van zeggen. Dit deel van de preek. Net als alle goede gaven komt de dauw van boven, van de hemel. Regen en sneeuw. En al die dingen die we in ons leven nodig hebben in het leven met de Heer. Dat zijn goede gaven, werkelijk goede gaven, alleen van boven. Daarom is de dauw ook zo'n treffend beeld voor het leven met God. Het komt van boven, die goede gaven. Die verkwikkende, levensscheppende en herscheppende. Dauw komt van boven. En het andere wat ik ervan wil zeggen is dit. Hij komt zo stil. Je ziet hem helemaal niet komen. Ja, je merkt het zelfs niet dat hij komt. Want hij komt voordat de zon opgaat. En je hebt het niet gehoord. En je ziet het niet. Maar je wordt daardoor verkwikt tot ik verkwikt ontwaakte. Dat doet de dauw. Die is er al voordat de mens een dag begint. En hij is verbonden aan het beginnen van de dag. Van de nieuwe dag. Ook vandaag. Daarin is de dauw toch nog steeds heel bijzonder. Dan moet je natuurlijk wel uit, dan moet je natuurlijk wel bukken, dan moet je wel door je knieën gaan. Maar dan is het dat wonder dat de Heere zegt, ik ben nog steeds Israël als de dauw. Dat zijn rijke beelden, maar er is een bittere werkelijkheid waar Israël in leeft. En dat wordt te meer duidelijk als je het boek Hosea doorleest tot op dit punt. Dan merk je hoe bijzonder het is dat hier de Bijbel open gaat in drie beloften voor het volk Israël. Dat zo onverdiend, ja onmogelijk is. Want wat is de situatie? Deze. Israël lijkt op zijn naamgever. De kinderen van Israël zijn kinderen van Jacob. Zoals de kinderen van Adam als Adam zijn, zo zijn de kinderen van Jacob als Jacob. De kinderen van Jacob hebben gelogen en gestolen en zoeken allerlei manieren om God voor de voeten te lopen. En de kinderen van Adam zijn ook leugenaars en hoogmoedig
En dat is de werkelijkheid ook, zoals we dat volk vinden in het begin van hoofdstuk 14. En dan is het wel met een woord van God tot het volk. En dat is al een wonder dat de Heer het benoemt en oproept dat volk. Het kwaad benoemt en oproept tot omkeer. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God. Dat is wel een wonder dat de Heer afweet, ook als je vanmiddag zo met een verloren, een leeg, maar ook een verzondigd hart in de kerk zit. Of u nog weet dat het die laatste keer was. Dat het zo woog als een steen op uw hart. En nu misschien wel uw schuld is dat het weer zo dor en zo koud is. Dan is het een wonder dat de Heer zegt, maar ik weet het wel en ik kom erop terug. Ik maak ook dat besef van scheiding weer nieuw. Bekeer u. Maar is dat nu troost? Om met een verbroken hart, met een verslagen hart, als een ongetroost over de wereld te gaan en alleen maar indringend dit te horen?
Want, vers 2b. Israël, je bent gevallen om je ongerechtigheid, omdat je een kind van Jacob bent.
Kinderen van Israël, je lijkt op je vader, omdat je, o mensenkind, een zoon, een dochter van Adam, van Eva bent. Omdat dat je bestaan is. Hoe is dat bestaan? Je bent gevallen om je ongerechtigheid. Dat tekent ons hoe diep Jacob, hoe diep Adam, hoe diep ieder mens gevallen is en steeds weer valt en niet overeind kan komen. Er staat wel de oproep, bekeer je, maar hoe moet dat? Je bent gevallen om je ongerechtigheid. Als je beseft wat scheiding maakt en je dan zingt met Psalm 38, zo'n last van zonde en plagen, die is niet te dragen. Die drukt mijn schouders naar beneden en ik val en ik kom niet meer overeind. Wat helpt het dan als ik hoor, het is wel zo, maar bekeer je, maar je kunt het niet. Dat is de situatie waarin Hosea het volk confronteert. Niet alleen met zijn verleden, om ongerechtigheden vallen, maar ook met zijn heden. Je ligt op de grond en je komt niet meer overeind. Zo is het. Is dat nou troost, benoemen van je ellende? En toch begint, ook in hoofdstuk 14, Hosea daarmee. En waarom doet hij dat? Omdat hij eerlijk is. En bij die opdracht, bekeer je, geeft hij ook dit mee. Een instructie van gebed. Bid maar en hoe je mag bidden. Want hoor maar. Neem deze woorden met u in vers 3. Spreek tot de God van Israël. En dat spreken, dat is al een vorm van bekeren. Dan richt je je niet meer op de afgoden waar Israël op leunde en zijn hart aan weggaf. Waardoor de val alleen maar dieper werd. Je vaster in het moeras jezelf zoog. Wat moet Israël dan zeggen? Heere, doet u het maar. Het lukt mij niet. Neem Heere weg, vers 3b. Alle ongerechtigheden. Want het doet zo'n pijn. Het is niet alleen zo zwaar. Het doet zo'n pijn dat ik u op het hart trap, Heere. Ondanks al die woorden, toch steeds van u afkeer. Neemt u het weg, Heere. Het lukt mij niet, maar het moet wel. Is dat het enige gebed dat Hosea meegeeft? Hij geeft de instructie van gebed. Bid maar dagelijks, elke dag. Maar zoek dagelijks mijn aangezicht. Maar ook, dus hoe te bidden, neem weg. Nee, dat is niet het enige. Hij geeft er nog een gebed bij. Geef het goede. Doe, Heere, u uw aanschijn over ons lichten. We zijn als een kind dat tot u roept en buig over ons heen. Buk, opdat wij uw vriendelijk aangezicht zien. Doe ons niet weg in uw toorn, maar toon ons het goede en breng ons het goede. Een aangezicht dat niet afwijst, niet vertoond is, maar het goede, het licht. Van Psalm 4, van het vriendelijk aangezicht. Psalm 97, Psalm 99. Toont en nabijbrengt. Omdat God zo is, rechtvaardig, maar ook zo wonderlijk, genadig en barmhartig. En dan, als Hosea zo gesproken heeft, spreekt hij over deze belofte. Een belofte van Israël en een belofte van de Heer, een belofte van Israël. Als u dat doet, Heer, dan zullen we betalen alles wat u schuldig bent. Want wij leren dat we uitgewerkt zijn en uitgepraat. Maar als u dan geeft wat we missen, dan zullen we. Dan zullen we u teruggeven waar u recht op hebt. Die offerdieren, die zullen we naar het altaar leiden. En aan u offeren, als dank voor wat u gaf. Dat is de belofte van Israël. Als u het geeft dan. En dan komt dat wonderlijke woord, die wonderlijke rijke boeketreeks. Psalm 6, vers 6, 3 bloemen in een boeket. Die serie belofte van vers 6 voor Israël. Ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Dat is een wonder. Als je natuurlijk de situatie van Israël ziet, is dat een wonder. Maar ook als je het land voor in gedachten hebt. Zoals dominee Dekker, Marita Dekker ook, in de zomer zo indringend ervaren. Kijk, Israël was in Egypte, in de woestijn, het land van belofte. Maar eigenlijk kon het niet, want als je ook kijkt op de kaart van het Midden-Oosten, zie je overal woestijn in de buurt van Israël. Maar juist daar niet. Waarom? Waarom kon daar toch dat land van belofte zijn? Tussen al die droge grond. Hoe kan het toch een land zijn van overvloed, vloeiend van melk en honing? Hierom. Omdat er zomers de dauw is. Verkwikkend, levensscheppend en onderhoudend. Ik zal, zegt de Heer, ook in de toekomst, Israël als land, maar ook als volk, als mens, zijn als de dauw. En is het wel waar? Die dauw die komt overal. Overal op dat land Israël. Maar niet overal heeft hij hetzelfde resultaat. Waarom eigenlijk niet? Waarom? Waarom gaat Gods woord ook nu uit en komt het tot ons allemaal? En heeft het niet bij iedereen hetzelfde gevolg? Ligt dat aan de Here of ligt dat aan de ondergrond? Ligt dat aan het keiharde hart dat als een rots is en onverbroken blijft? In Israël wel. Een hart dat als een ondergrond die als een rots is, dat doet die dauw niet. Dat ligt niet aan de dauw, dat ligt aan de rots, de keiharde steen van het hart. Luistert u zo? Die vraag van hoe is mijn hart? En dan moet u misschien wel zeggen, het is zo keihard als een steen. Dat is een wonder. De Heere kan in het geestelijke. Dat is waar. Harde harten verbreken. Maar houdt ons wel verantwoordelijk voor de hardheid van ons hart. En terecht, wat heb je met mijn woord gedaan, o Israël? Maar dit is het wonder. Als die dauw zo krachtig indringt, die geestelijke dauw, de dauw van Gods goede geest. En het hart week maakt. Een stenen hart zacht maakt. Een harde kluit zacht maakt. Ja, dan wordt wel alles anders. Dan smelt dat hart. Is dat genoeg? Het smelten van iets wat heel hard is. Wat geeft dat dan? Wat brengt dat smelten? Ja, als een harde klei kluit zacht wordt, dan is die in staat om het zaad te ontvangen en te gaan groeien de diepte in en omhoog en vrucht te dragen. Gemeente, daar gaat het wel om. Dat we vrucht dragen voor de Heer. In de diepte wortelen en vrucht omhoog. Zie je ook in deze reeks van beloften dat het de Heer daarom gaat. Om vrucht voor Hem. Maar tegelijkertijd is dit ook wel waar. Als iets wat heel hard is zacht wordt. Wat kan er dan gebeuren? Dat kan ook wel verdriet geven. Ik bedoel in het geestelijke. In het geestelijk kan dat zoveel verdriet geven. Verdriet om wie je was, wie je nog steeds bent. Ondanks die dauw, nog steeds zo hard, steeds zo onvruchtbaar, nog steeds zo dor. En dat is wel goed, om daar verdriet over te hebben. Maar dat is niet genoeg. Het is wel goed, als een ijsschots smelt, Heb je allemaal tranen. Het blijft koud en draagt geen vrucht. Het moet wel een droefheid naar God zijn. Een brengen van je droefheid naar de Heer. En maar het moet uiteindelijk ook tot vrucht leiden. En waar is die vrucht van? Ach, het is wel goed om tranen te brengen bij de Heer. Daar is alle reden toe. Als je de afstand ervaart, de diepe val, mijn ongerechtigheid beleidt en bij de Heer brengt. Maar als je daaronder nog zo koud bent, wat moet de Heer daar wel van denken? Onder de bediening van zijn dauw, zijn goedheid, en nog steeds dan koud blijven. Dan trappen we nog steeds de Heer op zijn hart. Het moet wel met ons hart gebracht worden. Met ons hart erbij. Een levende droefheid, een levend roepen tot de Heer. Ik zal Israël zijn als de dauw. Ik maak zacht, ik geef tranen aan de Heer gebracht. En hij telt ze dan ook. Hij telt ze allemaal in een fles. Maar weet u, deze dauw, ik zal Israël zijn als de dauw. Dat is niet alleen de geest die zacht maakt en tranen brengt, maar ook spreekt van vrucht. Hoe kan dat? Alleen maar in de levende Christus. Want elk leven kan alleen maar in Christus zijn. Heeft iedereen die deze profetie las begrepen dat het over de Heer Jezus ging? Dat weten we niet. Maar uiteindelijk is hij wel het hart ervan. Het kan ook vanmiddag zo zijn dat je zegt, ik heb al zo vaak de naam van de Heer Jezus gehoord, maar ik ken hem zo weinig. En dan vraag ik je, ken je Gods goedheid? Wie is God in zijn goedheid voor je? Weet je iets van het vriendelijke aangezicht van de Heer? En wat is de verklaring daarvan? Ligt die in uw onvruchtbaarheid? Dat gaat toch niet? En dat hart wat steeds weer van hem afdaalt, dat gaat toch niet? Dat moet iets van Gods goedheid zijn. Dus de dauw, dat is ook wel Gods goedheid die hij toont. Thomas Goodwin zegt, dat is wel heel wat. Als je met één van je beide ogen de goedheid van de Heer ziet. En hij zegt, het is ook ontzettend moeilijk om twee dingen tegelijk te zien. Om te zien dat die goedheid van de Heer alleen maar kan in zijn Zoon Christus Jezus. Maar het is Gods geest die daar zicht op geeft. Die verwondering geeft om zijn goedheid. En laat zien, dat kan alleen maar in de Heer Jezus die verwacht wordt. Door een meisje in Nazaret. Door een oude man. Waarschijnlijk is hij oud geweest, Simeon. Een oude vrouw in Jeruzalem. Een priesters-echtpaar in een van de steden van Juda. En zoveel die hem in Jeruzalem verwachten. Waar is hij? Hoe zal hij heten? Hoe zal ik hem ontmoeten? En dan is hier het woord. Ik kom als de dauw. Ik kom in de gedaante van mijn woord. En elke belofte in de Bijbel heeft Jezus als inhoud. En Jezus als waarmaker. Want hij is het ja en het amen van iedere toezegging van de Heer. En wanneer komt die dauw? In de nacht. Aan het einde van de nacht als het weer morgen wordt. In de nacht van beproeving. En dan wordt het weer ochtend. En dan de Heere opzoeken. De Bijbel openslaan. Doe het maar wel. En buk maar. Als je nog bukken kunt. Bid maar. Zoek hem. Verootmoedig jezelf. Opdat hij in dat geopende woord. Als de dauw tot u komt. Zo verrassend. En de vrucht. Die zal voor God zijn. En één druppel van die dauw. Is al genoeg om je hart zacht te maken en te laten branden van liefde. We zingen Psalm 61. We zingen daarvan het tweede en het derde vers. Leid mij Heer. Ik zou een stijgen neerzijgen, neervallen. Leid mij op een hoge rots. En nog het derde vers. Ik zal in uw tent verkeren. Psalm 61, we zingen het tweede en het derde vers. Onze tekst spreekt van rijke beloften van Israël, voor Israël. De eerste is die van hemelse dauw, nu die van een heerlijke bloei en tenslotte die van diep te wortelen, is nog dit. Voordat we naar die bloei gaan, is nog dit. Hoe leef je in Advent? Hoe bereid je je voor op kerst? Ook wel vanuit zo'n tekst als deze. En dan mag je wel vooruitbladeren naar Lucas, naar Matthäus, waar volgende week wellicht ook de preek over zal gaan. Maar soms kun je ook terugbladeren. Dat kun je ook volgende week wel doen. Volgende week zondagavond bijvoorbeeld. Dan geef ik u deze voorbereidingstekst voor kerst mee vanuit onze preek vanmiddag. Namelijk deze, Exodus 16. Want wat staat daar? Dan heeft Israël gemopperd en het verdiept zijn val. Maar dan mag Mozes tot dat volk komen. En zeggen, morgen zal u de heerlijkheid des Heren geopenbaard worden. Morgen, dan zal de Heren zich tonen. Dan zal er brood uit de hemel neerdalen. Dan zal de woestijn als een Bethlehem zijn. Een huis van brood. En wat gebeurt er die morgen? Dan wordt Israël wakker. En dan is er rondom het leger manna, bedekt door de dauw, staat in Exodus 16. Het is de dauw die als een soort koelkast het manna helemaal vers, knapperig vers en heerlijk zoet als de honing maakt. In je mond, maar ook voor je lichaam, voor je bestaan. O, zo is ook het woord van de dauw een heenwijzer naar de Heer Jezus zelf, naar een vervulling van zijn komen als hemels brood, wat zo vers is. Omdat God Israël zal zijn als de dauw en zo levengevend, levensscheppend, maar ook onderhoudend en verkwikkend zal zijn. Leef zomaar toe, met een adventsverwachting. Open, Heere, uw hemel boven ons. Zend ons levend brood. Leer ons verwachten, leer ons bukken. Heel vroeg al. Echt bukken. Ootmoedig. Onder de belijdenis van wat je mist. Meebrengt vanuit jezelf. Nodig hebt vanuit de hemel. En ervaar, geloof en zie. Dat wat de Heere geeft altijd goed is. En als hij het in zijn Zoon Jezus geeft. Zo verzadigend is voor het hart. Dan gaan we nu verder met punt 2. Want gemeente, het gaat de Heere om vrucht, altijd. Hij heeft de mens geschapen om hem te eren. Dat is het doel van ons leven. En daarom gaat deze tekst ook verder. Het was ook de belofte van Israël. Tenminste, in dat gebed wat de Hosea het volk in de mond legde, weet u wel? Neem u onze ongerechtigheden van ons af. Geef ons het goede. Dan zullen we u geven waar u recht op hebt. En dat komt hier terug. Dan zegt de Heer, ik heb het allemaal gehoord. En ik alleen zal, ik ben, ik leef. En ik geef mijzelf op mijn wijze, maar dan op het meest heerlijk. Ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien. Dus wat u beloofd heeft, dat mag toch als inkomst naar mij toe. Als de lelie die bloeit. Wij kennen prachtige lelies. Die zijn gecultiveerd. De lelies in Israël zijn waarschijnlijk maar kleine bloempjes geweest. Niet voor niets spreekt het Hooglied over lelies die in het dal en de diepte groeien. Dus juist op dat allerdiepste waar ook de dauw wil komen, daar groeien ook die lelies. En je kunt ze makkelijk over het hoofd zien. Zeker als je snel wil stijgen. En daarom zie je dan niet alles als je te snel omhoog gaat. En je verongelukt zomaar. Daarom zongen we op Psalm 61. In het stijgen zou ik zomaar neerzijgen, zomaar neervallen. Als een parachute die gescheurd is. Daar verongeluk je. Help ons, Heer. Laat ons niet te hoog zijn. Maar in de diepte zien waar de lelies zijn. Waar u dauw ook geeft. En wel wonderlijk. De lelie heeft niet veel vocht nodig. Die heeft aan alleen maar dauw genoeg. De lelie is een bol gewas. En als de dauw er komt, dan gaat die kiemen eerst de diepte in. dat is wel goed. Om het aardse van ons bestaan ook te ervaren. Dat moet ook wel. Zegt de Heer Jezus zelf in de gelijkenis van het zaad. Wie niet in de diepte wortelt. Wie niet beseft hoe aards hij is in zichzelf. Die zal nooit echt vrucht dragen. Die zal even vlammen. Maar dan verwelk. Maar de lelie die wortelt in de diepte. Die zal ook sprietjes omhoog geven. En dan in de zomer. Tot in de nazomer toe soms. Die prachtige witte belletjes, klokjes. En alles wat de Heer aan bloei geeft, is in de gedachte van de Schepper geweest. En hier is het zijn belofte. Mijn schoonheid laat ik rusten op Israël. Dat is mij aangenaam. Ook al is het maar nog zo'n nietig klein klokje. Maar het is wel wit. Het is lelieblank. En ik zal het geven. Ik zal. Dus wan ook niet. Als het allemaal zo door, onvruchtbaar is. Wan ook maar aan uzelf, dat kan. Er is soms wel reden toe, als dat uw klacht, jouw klacht naar de hemel is. Maar wanhoop niet aan God, want Hij is het die hier spreekt. Ik zal. En als de Heere spreekt, dan gebeurt er iets. Als de Heere denkt aan zijn woord, dan gebeuren er wonderen. Dan maakt hij zijn woord waar, zijn belofte waarvan Jezus Christus de inhoud en het ja en het amen is. Door alle onmogelijkheid heen. Dat zijn ik zal des te krachtiger en des te groter wonderen zal zijn. Ik zal, alles uit mij. Uw vrucht wordt niet uit uzelf. Hosea 14 vers 9. Uw vrucht wordt uit mij, uit de ik zal gevonden, want ik zal en hij zal, ik zal en zij zullen. Tonen, zonen en dochters van Adam, van Eva, van Jacob, van Rachel, van Lea, Bilha en Zilpa, ze zullen bloeien. O, als een roos in de woestijn, als een lelie in de dalen. Je ligt een nadruk op die lelie in de diepte. Beginnen ze uit God en de groei is omhoog. En gemeente, als hier dan gesproken wordt over een lelie die bloeit, dan laat het een aspect zien van het werk van Gods geest. Dat is heel rijk, het werk van de geest. Laat het een aspect zien van het werk van de Vader, die de ik, als de ik zal hier spreekt. En de geest geeft naar zijn raad, naar zijn wijsheid en in vrijheid. Dan laat het een aspect zien van het werk van de zoon. Die in het bijzonder wel de douw is. Gezonden door de vader. En krachtig, effectief in zijn werking. Doordat de geest daarbij komt. En het aspect wat hier vooral wordt getoond. In wat Jezus doet met zijn geest. In het laten bloeien als een lelie. Is bloei voor God. Maar veel meer is het werk van Jezus. Ik noem het maar twee. Twee aspecten. Ja, deze en nog een andere. Welk aspect is nog zo rijk om te overdenken? Toelevend naar kerst. Ach, voor Maria is het een geheim geweest. Maar al die geheimen heeft ze bewaard en overdacht. Welk geheim? Het woord dat Simeon tot haar sprak. Hij zal komen, hij zal geboren worden, die Israël zal zijn als de douw. Hij is geboren, je draagt hem in je armen, Maria. Maar jou, Maria, zal een zwaard door je hart vlijmscherp gaan. Dat doet zo'n pijn. Als liefde het liefste moet missen. En dat ziet op het sterven van de Heer Jezus. Dat heeft Maria toen niet allemaal verstaan, maar ze is niet zo'n kerkganger die zegt, ja, waar ik moeite voor moet doen, dat vergeet ik maar. Wat ik nog niet begrijp, dat sla ik maar 5 minuten over. Nee, ze is een kerkganger die als een kluit is die de douw indringt. Die hongerig is, die weet, ik moet het ervan hebben. En dus wat heeft ze gedaan met die woorden van Simeon? Die heeft ze ingedronken en in haar hart bewaard. Toen het moment van vervulling gaf. Toen was er ook de herkenning. Daarbij dat kruis ging een zwaard door haar ziel. Toen moest ze hem verliezen. Ja, zichzelf verliezen. Alles verliezen. Om hem over te houden in zijn bloedgerechtigheid. Omdat hij zou zijn als een roos. Omdat hij een banier zou zijn boven 10.000, blank en rood. Maar ook rood in zijn gevende, stervende liefde. Die banier, die vlag, rood verft door bloed. En dan wetend, Jezus sterft voor mij. Misschien nog niet op dat moment zelf, in de diepste diepte geteld. Toen waren er tranen, ook op weg naar het graf. Maar vervuld gezien in zijn opstaan, daarom moest ik. Ik moest. Mijn kleed is rood geverfd. Voordat ik het af moest leggen, onder alle spot en smaad en slagen. Om jouw zonde, Maria. Ik voor jou. Omdat jij anders de eeuwige dood verdient. Dat is het ene aspect. Maar hier ligt de nadruk op een ander aspect. Het aspect van het blanke van die banier. Hij is rood en blank. Hij is blank als een lelie. Om vrucht te dragen voor God. En gemeente, dat is als het goed is niet alleen een zoektocht van de Heere zelf. Hij zoekt naar vrucht. Maar als het goed is, is dat ook een vrucht van de kerk hier beneden. Namelijk het ernstig nemen van het gebedsadvies van Hosea. Namelijk om te bidden dat je de Heere wat terug mag geven. Om te bidden dat je leven niet onvruchtbaar is. Dat er iets van die heiligheid weerspiegeld mag zijn in je leven. Dat er iets van die blankheid van een lelie mag zijn, waar je het helemaal niet ziet of niet voor mogelijk houdt. Heere, mag er iets in mijn leven zijn wat aangenaam is voor u. En dan je vastklampen, zoals de kerk het mag doen, die werkelijk advent viert aan alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. De XO, die niet alleen de douw geeft, maar ook het doel van de douw, de vervulling ervan, dat Israël zal zijn, ja, als een lelie die bloeit. Oh, als het alleen maar in de diepte is, dat is niet erg. Want het diepe ziet u ook en u trapt er niet op. Maar als het in de diepte maar voor u mag groeien en vrucht dragen. Dat is niet het hele seizoen. In de winter, nadat de herfst gekomen is, lijkt de lelie wel helemaal dood. Hij verwelkt en verliest zijn schoonheid. Dus het is niet vreemd als niet altijd de vrucht gezien wordt. En zelfs in de zomer is die vrucht niet altijd zo goed zichtbaar. Behalve voor de bruidegom. Want hij zegt, je bent als een lelie onder de doorns. Dan lijken alle moeite wel te overheersen, maar ik zie het toch. En ik prijs je om je lelieblanke heerlijkheid. Die is mij aangenaam. Dus die strijd in uw leven, gemeente, dat ziet de Heer wel. Als je strijdt om reinheid, de Heer weet wel van de doorns en de distels die opgroeien ook in je eigen hart. Maar als hij iets van zijn eigen werk terugziet en daar dat lelieblanke in ziet, dan weet hij dat is van mij. En het is de geest Gods die ernaar op zoek is. Die doorziet de diepte van een mensenhart en hij peilt het. En wat van de geest zelf is, dat herkent hij ook. En dat brengt hij omhoog bij Christus en bij de Vader. En dat is God aangenaam. En dan mag je belofte van offerstieren aan de Heer teruggeven. Geheiligd in het offer van de Zoon. Want uw vrucht, Hosea 14 vers 9, wordt uit mij gevonden. Want ik zal. Zo onvruchtbaar. Hij weet raad. Hij heeft douw. Maar hij wijst ook op de plek waar de vrucht te vinden is. En kijk, een lelie is aan zijn plek gebonden. Maar mensen mogen toch komen. Een lelie kan niet wandelen, maar een mens wel. Komen waartoe? O, naar die banier die geheven is boven de volken. Dat is de vlag van koning Jezus. Psalm 60 spreekt over een vlag. Een heerlijkheid. Waarin Jezus roept tot zijn kruisbanier. Om zich te voegen bij zijn vlag. Om te zeggen, Hier wil ik bij horen. U bent mijn koning. U alleen. En nog gaat die roep uit. Nog mag ik die vlag in de naam van mijn zender verhogen. Opdat de kerk zal bloeien als de lelie. En nog zijn de beloften niet uitgeput. Dat zal vanmiddag ook niet gebeuren. Maar laten we nog wel enkele woorden spreken over die derde belofte. Van de vele beloften voor Israël in de kerk. In de Bijbel. De derde belofte is deze. Dat is ons derde punt. Van diep te wortelen. Gods woord spreekt over. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. De gemeente, tot nu toe kon je het misschien nog wel volgen. Als de Heere spreekt over te zijn als de dauw. En dan een belofte van bloei te geven. Dat kun je misschien nog wel volgen en begrijpen. Maar nu wordt hier een belofte gegeven van de diepte in te gaan. Van diep te wortelen. Is dat nu zegen? Want je wil veel liever omhoog. Je wil liever zelfs heel groot worden. En hier wordt gesproken wortelen uitslaan. En vastmaken. Als de Libanon. Wat bedoelt Hosea hier? En wat is de zegen waar hij toch van spreekt? Het gaat hier over de bergen op de berghellingen van de Libanon waar bomen groeien. Die bomen, dat zijn cederbomen. En we lezen hier dat ze de diepte ingaan. En dat is ook zo. Cederbomen zijn prachtige bomen, uiteindelijk als ze volwassen worden. Maar de nadruk ligt hier op de diepte. Ze worden zelfs heel hoog. Maar ze halen hun kracht uit hun wortelstelsel. Zo'n cederboom, als die begint te groeien, dan gaat hij de diepte in met een penwortel. En in het eerste jaar heeft hij al een penwortel van 60 centimeter, meer dan een halve meter. Dat is veel. Zijn stam nog maar echt niet zo hoog. En uiteindelijk kan die penwortel wel 3 tot 4 meter diep worden. En de boom hoog 30 tot 40 meter, wel 3, 4 keer hoger dan de kerk, of nog hoger. Diep wortelen. Dat is het geheim. Want dat gebeurt eerst. Heel erg de diepte in. En waarom moet dat zo diep? Om 2 redenen. Omdat het enorm hard kan waaien. En omdat het enorm droog kan zijn. Wind vanaf de Middellandse Zee kan met enorm veel turbulentie op de berghellingen vallen. En dan een verwoestende kracht hebben. Waardoor bomen ontworteld raken. Maar als je dan zo diep geworteld bent, dan blijf je staan. En een ceder is ook een boom die erg kwetsbaar is, gevoelig is voor droogte. Maar als je dan zo diep gaat, dan boren je toch verborgen ondergrondse stromen aan en waterreservoirs en rotsen. Daarom is het voorbeeld genomen van de cederboom die diep wortelt. En waarom is dit voorbeeld genomen door Hosea? Want het geest het hem ingaf, maar wat is de boodschap die de geest ons hiermee wil geven? Ik geloof toch wel dit. Dat ook wij mensen kwetsbaar zijn voor storm. En het niet redden. In eigen kracht. Tegen zelfs maar een windje. Een briesje. Laat staan een krachtige storm op orkaankracht. En dat is geen fijne boodschap. Als je liever heel hoog wilt zijn. Dat de boodschap is, dat gaat alleen maar goed als je heel diep wortelt. Maar het is toch wel rijk dat ons Gods woord ons daar vanmiddag in leiding geeft. Als je de grote dingen zoekt, zei Jeremia tegen Baruch, zoek ze niet. Zoek dat je je ziel als een buit hebt in het geweld van Babel. Zodat je diep wortelt, kun je vanmiddag ook lezen in Gods woord. Maar wat betekent dat nu concreet? Je kunt niet leunen op je eigen tranen. Hoeveel genoegen je er zelfs in kunt hebben. En gemeente, daar moet je niet klein over denken. Want in de droefheid naar God zit toch een vreugde. Die tranen die opkomen door de dauw die zacht maakt. Maar je kunt er niet op leunen. Op die bijzondere momenten kun je niet zelf leunen. Je moet diepte in. Graaf dieper, mensenkind. Laat meer, ondervind meer die aardse werkelijkheid in je bestaan. Totdat je vaste grond vindt. Wat is de vaste grond? O hij die de vaste rots is van het behoud van de kerk. Voor het behoud van Israël. De vaste, de eeuwige rots van behoud. Zorg dat u zo diep wortelt. Dat u daar wortel vindt. Met die penwortel de diepte in. Met de andere wortels die ook verder wortelen opzij en de diepte in. En als handen zich vasthechten, zich vastgrijpen aan de rots van behoud alleen. Om zo een vast fundament voor het bestaan te vinden. Dat is het woord hier van de profeet. En ook dit. Je kunt willen dat je hoog groeit. Hoger dan een lelie. In de richting van zo'n ceder. Maar weet, dan heb je niet meer genoeg aan de dauw. Dus weet wel wat je wilt. Als je een carrière wilt, hoger dan de andere mensen en rijkdom meer dan wie ook in je familie of je straat. Of in welk opzicht je ook hoger wilt zijn dan een lady in de diepte. Weet, je redt het niet meer met de dauw, je hebt meer vocht nodig. Zorg dat u diep wortelt. Dat u bij die ondergrondse rivieren komt. Dat het iets is van elke dag. Dus niet alleen van de ochtend wanneer de dauw valt. Maar als Daniel, 's avonds, 's morgens en 's middags als een gewoonte. Dat moet wel als je ceder bent. Want niet alleen de storm is gevaarlijk, je droogt uit en voor je het weet, verdooi je en sterf je af als cederboom. Dan is het met je grootsheid gedaan. Je moet diep wortelen, je vastzuigen en die ondergrondse bronnen opsporen. Om dan ook vrucht te dragen. En dat laten we nu vanmiddag verder liggen. Dan zie je ook dat hier weer een belofte van reuk en van geur is. Dat zie je in vers 7 van bloei en groei. Maar het gaat hierom. Hier in vers 6. Dat de mens, nog één ding en dan gaan we de preek afronden. Dat de mens diep wortelt als de ceder op de Libanon. En dan toch mag groeien. En toch zijn takken mag hebben. En wat is dat ene ding? Dit. Dat de takken van de cederboom. Op het loofhuttenfeest in de tijd van Nehemia. Gebruikt worden om een loofhut te bouwen. Dan hoeft die cederboom ook niet de lucht in. Maar die mag van zijn takken afstaan. Van zijn groen afstaan. Voor de loofhut. Dat grote feest. Het grote feest, een van de grote feesten van Israël. Waarin de kerk mag erbij stilstaan, dat ze onderweg is. Dat het Pascha geweest is, Pinkster. Dat het offerlam zijn leven gaf. Dat op grote verzoendag de verzoening gedaan is. Toegepast, ook in het verwonde hart, het drupt, dat bloed van verzoening. En omdat de kerk stil en gerust mag wonen, tabernakelend, inloofhuttend, verwachtend het Jeruzalem dat boven is. Geef de Heere zo, zegen. En al die beloften in de vervulling dan. In een tegemoetleven naar de komst van de Messias waarin hij Israël zal zijn als de dauw. Hij is al gekomen, maar ook in zijn komen in je eigen leven. Om te wonen onder zijn schaduw. De schaduw van zijn vleugelen. Geborgen te zijn met Christus in God. Rijke belofte voor armen. Adams en Jacobs, zonen en dochters. Hoe armer, hoe rijker, kun je wel zeggen. Hoe noodzakelijker dat indringende en dat doordringende van de dauw. Maar dat doet de Heer nog steeds. Want ik zal en zij zullen en de vrucht zal voor mij zijn. Voor God zijn, zegt hij. vrucht worden uit mij gevonden. Ik wens u een zalig toeleven naar kerstfeest. Amen. Heere, zegen uw woord. Kom als de dauw in onze harten en levens. Voor het eerst verzacht de harde kluiten. Werd indringend en doordringend. Levensscheppend waar de dood heerst. Maar ook verkwikkend in die dauw die spreekt van uw goedheid zo onverdiend. En zorg dan zelf voor de vrucht. Wel zelf de naprediker zijn. Ook in het herinnering brengen. Als bij de Emmausgangers van uw eigen woord. Van morgen, van vanmiddag. Toon dat u die kracht hebt om wonderen te doen. Ook opnieuw. Dat bidden we u in de vergeving van zonden. En onder uw bescherming voor de week die we samen begonnen zijn. Wil nabij zijn in betaald en onbetaald werk. En breng de gemeente in uw goedheid weer samen om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen ten slotte uit Psalm 92 en daarvan het 7e vers. Het rechtvaardig volk zal bloeien gelijk op Libanon. Psalm 92, het 7e vers. Vang nu de zegen des Heeren. Ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Zegen.